Vooraf zijn er een aantal mededelingen voor u. Morgenavond zullen er in ons dorp nieuwsbrieven geflyerd worden in het kader van evangelisatie. Zaterdag 24 december is de kerstfeestviering voor en door kinderen. Iedereen is er van harte welkom. Om 17:30 is er soep met broodjes en om 18:30 begint het samen zijn. Na afloop is er gelegenheid tot ontmoeting. Op eerste kerstdag begint de dienst gewoon om 9:30 en vanaf 9:15 zingen we met elkaar kerstliederen. Er zijn 3 collectes in deze dienst, 2 tijdens de dienst en 1 bij de uitgang. De eerste collecte is voor de instandhouding van de eredienst. De tweede is voor de drukkosten van het kerkblad. En de collecte bij de uitgang is voor de kerkvoogdij. Tot zover de afkondigingen, laten we de dienst beginnen. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de 7 geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten wij zingen uit de lofzang van Zacharias en daarvan het 4e vers. Dus wordt het Heere volk geleid door het licht dat nu ontstoken is tot kennis van de zaligheid in hun schuldvergiffenis. We zingen de lofzang van Zacharias vers 4. Laten wij belijdenis doen van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen en daarna zingen uit Psalm 147, het 2e vers. Hij hield gebrokenen van harte en hij verbindt ze in hun smarten. Hij telt het groot getal der starren die het scherpst gezicht op aard verwarren. Psalm 147, vers 2, laten wij dat zingen in aansluiting en in antwoord ook op de belijdenis van het geloof. Laat ieder van ons in zijn of haar hart als volgt spreken. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving van de zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Laat zij bidden om de opening van het woord en om de verlichting met Gods Heilige Geest. Heere, trouwe en eeuwige God, Vader in onze Heere Jezus Christus, we danken u dat u ons hier vanavond bijeengebracht hebt. Wij hebben gezongen dat u alle sterren kent, dat het grote, immense heelal voor u geen geheimen bevat. Dat alle dingen tot in hun diepste diepte bij u bekend zijn. En dan leidt u ook ons leven. En dan bent u ook volkomen op de hoogte van alle dingen in ons leven. Heer, u kent onze gedachten. U weet wat ons hier bracht. U weet hoe wij hier zijn. En wat we meedragen. Heer, we danken u dat wij het leven mee mogen dragen tot in uw huis, dat wij het mogen neerleggen, zodat de glans van uw woord, het licht van uw openbaring over ons bestaan mag vallen. En dan bidden wij dat we samen een goede gezegende avond mogen hebben rondom uw woord. Heer, we bidden om de opening van uw woord. Geef dat wij nieuwe en oude dingen mogen horen. Geef dat wij uw evangelie mogen horen, mogen kennen, mogen geloven. Geef dat ons hart ontvankelijk is, Heere, voor uw woord. U weet hoe makkelijk wij het woord wel aan willen horen, maar hoe weinig wij geneigd zijn om ons leven te veranderen, om ons bestaan in te richten volgens de boodschap van uw woord. Heere, geef dat wij zullen luisteren met een ontvankelijk hart en het woord zullen laten komen zoals het klinkt. Help ons dan in het luisteren. Geef de concentratie en de aandacht die daarvoor nodig is. Zegen ook de dienaar dat hij die woorden mag gebruiken die gepast zijn bij het Bijbelgedeelte, die geschikt zijn om de boodschap tot onze harten te brengen. En heren, wij bidden ook om de werking van uw Heilige Geest. Geef dat uw geest de kracht van uw woord in onze harten brengt, zodat wij ook zullen veranderen, ons mogen bekeren. Heer, we danken u dat uw geest zal werken en dat het evangelie van Christus niet zinloos en tevergeefs wordt verkondigd, maar dat door de geest van Christus dat woord ingaat in mensenlevens en dat het evangelie vruchten zal voortbrengen. Heer, dan bidden we ook voor elkaar, we bidden ook voor onszelf, maar ook voor de anderen. Misschien dat we in dat verlangen hier ook zijn. En Heere, dat dat ons gebed ook is, als we gemeenteleden om ons heen kennen, van wie wij proeven dat zij een gesloten hart hebben, blinde zielsogen, ogen, Heere, uw geest kan harten openen en ogen ziende maken. Wat onwillig is, maakt u gewillig. Wat dood is, maakt u levend. Heere, we danken u daarvoor, dat we daarom mogen vragen en dat we dat mogen verwachten. Wilt u zo bij ons zijn, heren, en we bidden ook voor de gemeenteleden die niet bij ons zijn vanavond. We dragen ook hen aan uw genade en goedheid op. Heren, we bidden niet alleen voor onszelf, gedenk uw kerk in deze wereld. Wees met die christenen waar ook ter wereld die vervolging en tegenslag en moeite ondergaan omwille van de naam van Christus. Die een kruis op zich moeten nemen, dagelijks om hem te volgen. We bidden, Heere, dat hun volharding en hun getuigenis ons vrijmoedigheid geeft en ons aanspoort om hun voorbeeld te volgen. We bidden voor die christenen die in gevangenissen zitten, die eenzaam zijn. We bidden voor die christenen die hun naam belijden in een omgeving waar ze misschien wel de enige christen zijn of maar heel weinig anderen. Die te maken hebben met weerstand van familie, van buren of anderen. Heere, wees met hen. We bidden hier ook voor elkaar, als ook in ons leven de afkeer en de kritiek op het christelijke geloof aanwezig kan zijn. Geef dat wij niet bezwijken, maar zullen zien op Christus die het kruis heeft gedragen en schande heeft veracht. We bidden hier voor het Joodse volk, dat ook zij de koning de Joden mogen kennen. We bidden Heere dat zij zullen komen om hem te aanbidden. U heeft rijke belofte in uw woord en wilt u ze tot vervulling brengen. We bidden voor deze wereld in nood, waar zoveel mensen zijn die een diep verlangen in hun hart hebben naar God en naar vrede, maar die het niet weten. Waar zij dat kunnen zoeken, Heere, de belofte van het Bijbelgedeelte van deze avond geldt ook voor hen. Breng ze op ons levenspad, breng ze in uw huis, breng ze bij uw woord, opdat ook zij mogen aanbidden. We bidden, Heere, voor deze wereld waar zoveel gaande is. Gedenk de wereldleiders, geef ze wijsheid om te doen wat goed is. Wat is er geweld, wat zijn er oorlogen, wat is er onrust, wat zijn er veel mensen bang. Heere, richt het oog op de Heere Jezus Christus, die de vrede is. Geef dat wij van hem al onze rust en vrede verwachten en mogen zeggen dat hij ons gekocht heeft met zijn dierbaar bloed en uit alle heerschappij van de duivel verlost heeft. Zo zien wij op, Heere, tot u, de levende God, en wij vragen of deze dag en ook deze dienst van vanavond een plaats mogen hebben in de heerlijke komst van het koninkrijk van Jezus Christus, die de koning der Joden is, opdat ook wij hem zullen aanbidden. Hoor zo ons gebed, zie ons aan in hem. Dit bidden wij uit genade. Amen. Laten wij het woord van God openen en een gedeelte lezen uit Matteüs, Matteüs hoofdstuk 2. Matteüs 2, wij lezen daarvan vers 1 tot en met 12. Dat gaat over de wijze uit het oosten. Iemand zegt, ja, maar het is nog geen kerst geweest, het is nog maar advent. Uiteraard, het is nog advent, maar dit gedeelte wijst wel terug naar het verlangen dat in het hart van deze mensen aanwezig was. En zij verlangden naar de komst van een koning die gekomen is. En in die zin is het ook een heenwijzing naar ja, het algemene verlangen dat er kan zijn in de harten van mensen. Dus daarom denk ik dat het ook zeker wel in deze adventstijd gepast is om dit gedeelte te lezen en te overdenken. Matteüs 2, vers 1 tot en met 12. En daar spreekt het woord van God als volgt. Toen u Jezus geboren was, te Bethlehem, gelegen in Judea, in de dagen van de koning Herodes, zie, enige wijzen van het oosten zijn te Jeruzalem aangekomen, zeggende, waar is de geboren koning de Joden? Want wij hebben gezien zijn ster in het oosten en zijn gekomen om hem te aanbidden. De koning Herodes nu, dit gehoord hebbende, werd ontroerd en geheel Jeruzalem met hem. En bijeen vergaderd hebbende al de overpriesters en schriftgeleerden van het volk, vraagde van hen waar de Christus zou geboren worden. En ze zeiden tot hem, te Bethlehem in Judea gelegen. Want alzo is geschreven door de profeet, en gij Bethlehem, gij land van Juda, zijt geenszins de minste onder de vorsten van Juda, want uit u zal de leidsman voortkomen die mijn volk Israël wijden zal. Toen heeft Herodes de wijzen heimelijk geroepen en vernam naastig van hen de tijd wanneer de ster verschenen was. En hen naar Bethlehem zendende, zei, reis heen en onderzoek naastig naar dat kindeke. Als gij het zult gevonden hebben, boodschap het mij, opdat ik ook komen en datzelfde aanbidden. En zij de koning gehoord hebbende, zijn heen gereisd. En zie, de ster die zij in het oosten gezien hadden, ging hun voor, totdat zij kwam en stond boven de plaats waar het kindeke was. Als zij nu de ster zagen, verheugden zij zich met zeer grote vreugde. En in het huis gekomen zijnde, vonden zij het kindeke met Maria, zijn moeder. En nedervallende hebben zij het aangebeden en hun schatten opengedaan hebbende, brachten zij hem geschenken, goud en wierook en mirre. Nog goddelijke openbaring vermaand zijnde in de droom, dat ze niet zouden weerkeren tot Herodes, vertrokken zij door een andere weg weder naar hun land. Tot zover de lezing van de schrift. Laten wij het tweede vers, Matteüs 2, vers 2, als uitgangspunt voor de verkondiging nemen. Daar lezen wij dat deze wijzen zeggen, waar is de geboren koning de Joden? Want wij hebben gezien zijn ster in het oosten en zijn gekomen om hem te aanbidden. Boven de preek schrijven wij, wijzen uit het oosten, wijzen naar het westen. Wijzen uit het oosten, wijzen naar het westen. En met het westen bedoel ik dan ook onze samenleving, het moderne westen, West-Europa, de moderne cultuur. Er zit een gedachte, een aanklacht in de handelwijze en de woorden van deze mensen die ons ook nu wat te zeggen heeft. Dus vandaar dat thema, wijzen uit het oosten, wijzen naar het westen. Laten we bij drie dingen stilstaan. Allereerst hun aankomst, ten tweede hun aanklacht en ten derde hun aansporing. Hun aankomst in de eerste plaats. We zullen zien wat er gebeurt en hoe verschillende mensen reageren op het moment dat deze wijzen daar komen en hun woorden uitspreken, hun aankomst, hun aanklacht, hoe zij met hun eenvoudige vraag toch die verschillende groepen van mensen een spiegel voorhouden en dan ten derde hun aansporing, hoe hun gang, hun aanbidding ook voor ons een aansporing en bemoediging mag zijn. Laten we zingen uit Psalm 72, vers 4, 5 en 6. Over de koningen die komen om te aanbidden en hun geschenken te geven. 72, vers 4. Het rechtvaardig volk zal welig groeien dat twist en wrok verdwijnt. Vers 5. Het woeste volk zal voor hem knielen. Zijn vijand lekt het stof. En vers 6. Ja, elk de vorste zal zich buigen en vallen voor hem neer. Psalm 72, vers 4, 5 en 6.
weten wij het schrijven boven de
preek als ons thema: wijzen uit het oosten, wijzen naar het westen. En onze eerste gedachte is hun aankomst. Ik had eigenlijk willen beginnen met iets te zeggen voor de kinderen, maar ik zie dat er niet zo heel veel kinderen zijn vanavond. Maar misschien kunnen we ons wel indenken als het gaat over de fantasie van kinderen. Hopelijk zijn we dat niet helemaal kwijtgeraakt. Stel u voor, stel jij je voor, dat jij op dit moment van deze geschiedenis die we gelezen hebben in Jeruzalem was. Stel je voor dat je dit meemaakte. Stel je voor, we gaan nog een stap verder, dat je zou mogen kiezen wie van die mensen in deze geschiedenis jij zou willen zijn. Dus je denkt er niet over na hoe die mensen toen ervaren hebben, maar je probeert je in te leven, te denken. Stel dat ik mee mocht doen, stel dat ik één van die mensen mocht zijn, dan zou ik graag die of die of die willen zijn. Als we daarover nadenken, kunnen we denk ik vier groepen onderscheiden. De eerste groep zijn de inwoners. Zou je een van die inwoners van Jeruzalem hebben willen zijn? De mensen die daar woonden en getuigen waren van wat daar gebeurde. Laten we daarmee beginnen. Op een dag komen er daar een aantal mensen in de stad Jeruzalem. Het zijn, zo staat het hier vertaald, het zijn wijzen, het zijn magoi, staat er in het Grieks, magiërs, sterrenkundigen, astrologen. Hetzelfde woord wordt gebruikt in Handelingen 8, over Simon de tovenaar, Simon de magier. Hier staat het wat sympathieker vertaald, de wijzen. En ze komen uit een ver land dat hier niet nader genoemd wordt. En ze komen in de stad en ze hebben daar een duidelijke, directe vraag. Waar is de pasgeboren koning van de Joden? Hoe zouden wij daarop reageren als wij deze vraag horen? Die mensen zijn daar gekomen. We weten niet hoeveel het er zijn. We weten niet hoe ze heten. Dat is allemaal wel later aangevuld in de traditie. Volgens de traditie waren er drie mensen, drie mannen. Volgens de traditie hadden ze ook, weten we de namen, Balthasar, Kasper, Melchior. Volgens de traditie waren het koningen. Staat allemaal niet beschreven. Misschien is het gedeeltelijk waar, misschien ook niet. Maar deze mensen zijn daar gekomen. En ja, we kunnen de vraag wel stellen, gemeente, waar komt die vraag vandaan? Hoe komen deze heidense mensen bij de gedachte dat er een koning geboren is, dat het een Joodse koning is? Wat geeft hen aanleiding om dit te denken? Het zou goed kunnen dat deze mensen uit Babel komen. Babel, dat een cultuur kende van magiërs, van sterrenkundigen, de geleerden en de wijzen van die tijd, de wetenschappers zouden wij zeggen. Maar in Babel is nog steeds ook een Joodse gemeenschap aanwezig. De ballingschap is al 500 jaar voorbij, maar een deel van de Joden is niet teruggekeerd naar het land Israël en is daar gebleven in Babel. En ze hebben daar hun eigen Joodse geschriften die ze bestuderen, de boeken van het Oude Testament. Dus dan zou het goed kunnen dat deze magiërs in contact zijn met de Joden van hun land en dat zij ook toegang hebben tot de Joodse geschriften, wat wij nu het Oude Testament noemen. En in die oude Joodse boeken hebben zij een tekst gelezen, Numeri 24 vers 17. Dat is een profetie van ook een heidense man. Het is een profetie van Biliam. En we lezen daar in Numeri 24 dat Biliam in een profetisch vergezicht iets ziet wat hij onder woorden brengt. En hij zegt: ik zal hem zien, maar nu niet. Ik zal hem aanschouwen, maar niet van nabij. Hij ziet in de verte van de toekomst een figuur, een persoon staan. Ik zie hem, maar nu niet. Het is nog niet nu dat dit gaat gebeuren. Ik zal hem aanschouwen, maar niet van nabij. Ik zal daar persoonlijk niet bij aanwezig zijn. En gaat de profetie verder van Biljam. Er zal een ster uit Jacob voortkomen. Er zal een scepter uit Israël opkomen. Een ster. En een scepter. Beeld van de koning. Nou, deze mensen daar, die wijzen, voor wie het hun taak is, hun roeping, hun verlangen om 's nachts naar buiten te gaan en de sterren te bestuderen, ze hebben daar een onbekende ster gezien, die zij niet kunnen thuisbrengen, die niet in hun boeken staan, die niet bij de vaste sterrenbeelden horen. En zij hebben die ster verbonden met dat profetische woord uit Numeri van Biljam, over een ster die komen zal en dan een scepter, een koning. En vandaar een vraag. De koning de Joden is geboren. Ze zijn op reis gegaan. En waar kun je beter heen gaan als je op zoek bent naar de koning van de Joden dan naar Jeruzalem? Dus zo klinkt hun vraag onder de mensen in de stad. En hoe zouden de mensen reageren? Hoe zou jij u reageren als je een van de mensen bent? Nou, deze mensen hebben een duidelijke reactie. Er staat in vers 3, de koning Herodes, nu dit gehoord hebbende, werd ontroerd. Het raakte hem, bracht emotie teweeg. En geheel Jeruzalem met hem. De hele stad was in beroering. Wat was dat voor emotie? Was dat misschien blijdschap? Was dat dankbaarheid? Nu is de Messias geboren. Nee, gemeente, dat was het bepaald niet. Wat dan wel? Om de emotie van de mensen in de stad te begrijpen, is het goed om te zien dat hun emotie afhankelijk is van de emotie van Herodes. Want zo staat het er, de koning Herodes nu dit gehoord hebbende werd ontroerd. En geheel Jeruzalem met hem. Wat was hier aan de hand? Wel, die koning Herodes was al jarenlang aan de regering. Hij was zelf geen Jood. Maar hij regeerde al 30, 40 jaar over deze stad, over het hele gebied van Judea. En hoe ouder deze man werd, hoe banger hij werd. Hoe wantrouwender hij ook werd. Wij zouden tegenwoordig zeggen, de man was paranoïde. Overal zag hij gevaar. Overal werd hij getriggerd in zijn wantrouwen. Telkens weer was hij bang dat mensen hem probeerden van de troon te stoten en in zijn plaats koning te worden. Hoe ouder hij werd, hoe groter zijn achterdocht. Deze koning Herodes had intussen een stuk of 10 vrouwen gehad. Zijn meest geliefde vrouw was Mariamne. Maar hij had zijn eigen geliefde vrouw laten doden, omdat hij dacht dat zij hem van de troon wilde stoten. 2 van zijn eigen zoons had hij laten vermoorden. Waarom? Omdat ze volgens hem bezig waren met een opstand. 45 mensen van de Joodse raad had hij uit de weg laten ruimen. Waarom? Omdat hij bang was dat ze ook in het complot zouden zitten. Het schijnt dat de keizer Augustus in Rome had gezegd van deze Herodes, een van zijn onderkoningen: je kunt beter het varken van Herodes zijn dan zijn zoon. Zo'n man was dat. En nu horen de mensen in de stad Jeruzalem een woord over een koning. Een koning van de Joden. En zij grijpen als het ware naar hun hoofd en ze denken, wat gaat er nu weer gebeuren? Wie zal het volgende slachtoffer zijn? Wie wordt er nu weer vermoord? Dit zal hem raken. Dit zal hem weer brengen tot enorme achterdocht en angst. Dus zo kunnen wij de reactie van de mensen begrijpen. Zij horen dat en ze zijn totaal niet blij en ze zijn niet verheugd om wat zij horen, maar alleen maar onrustig, bang. Laat ons met rust, lieve mensen uit het Verre Oosten, je kan beter thuis kunnen blijven in plaats van dit bericht te brengen. Nou, gemeente, de vraag, zou je zo willen zijn als je mocht deelnemen in de geschiedenis van Matteüs 2? De eerste groep. De tweede groep die we tegenkomen, Dat zijn de schriftgeleerden, de priesters, de geleerden van een tijd. Wij zouden zeggen de wetenschappers. Uiteraard was hun kennis allereerst gericht op de Bijbel, maar in algemene zin waren zij de mensen die kennis, inzicht en wijsheid hadden. En zij worden geroepen bij Herodes. Er staat in vers 4, en bijeenvergaderd hebbende al de overpriesters en schriftgeleerden. Ik vind dat woordje al wel opvallend. Sanhedrin bestond uit 70 mensen. Alle 70 moeten ze komen. Zo gaat hem dat aan het hart. Hij wil van iedereen horen wat zij ervan denken. Want hij heeft de vraag waar de Christus zou geboren worden. Opvallend dat Herodes zelf die woorden over de koning verbindt met de Christus. De Messias. Hij vraagt naar de Christus. En ze geven alle 70 hetzelfde antwoord. Ze zeggen, vers 5 in Bethlehem. Want zo is geschreven door de profeet, en dan komt het woord uit Micha. Micha 5 vers 1. 700 jaar oude profetie. In Bethlehem zal hij geboren worden. Klopt dat, gemeente, wat deze mensen zeggen, die schriftgeleerden en overpriesters? Hebben zij gelijk? Ja, ze hebben gelijk. Ze hebben gelijk. Evengoed als dat die wijzen gelijk hadden toen zij die ster zagen en dat verbonden aan de geboren koning van de Joden. En zij geven als het ware de aanvullende informatie daarbij. De profetie van Micha klopt, de ster klopt, de uitleg klopt, alles klopt. Zo geven zij hun antwoord. Maar. Als zij daar bij de koning Herodes zijn geweest en weer het paleis verlaten, dan gaan ze niet naar Bethlehem. Ze gaan weer naar huis. Ze brengen de boodschap, maar ze keren terug naar hun eigen woning. We zien dat zij wel de waarheid kennen, maar zij komen niet in beweging. Wij zien dat zij inderdaad de waarheid vertellen en doorgeven, maar voor een ander. Ja, ze geloven wel dat de Messias komen zal, maar zij hebben zo hun eigen berekeningen gehad. En volgens hen is het nu nog niet het tijdstip en duurt het nog wel 50 of 100 of 200 jaar voordat de Christus komen zal. Dus ze keren huiswaarts. Voor hen is de kennis van de Bijbel doel op zichzelf en niet een middel tot wat anders. Zij keren terug in de kokon van hun eigen wetenschap. Eigen Bijbelkennis. Ze zijn geleerden. En ze keren terug naar hun studeerkamer. Zou je zo willen zijn? Zou u zo willen zijn? Zou je bij deze groep willen horen? Er is nog een derde groep. En dat is Herodes. Zou u Herodes willen zijn? Nee, uiteraard niet, zeg je. Uiteraard niet. Wie was die Herodes? Ik heb al wat over hem verteld. Hij was als regeerder zeer geslaagd. Goede koning. Economie had hij een enorme impuls kunnen geven. Het land stond er economisch uitstekend voor, dankzij zijn krachtige en goede regering. Maar als mens was het een egoïst. We zien, gemeente, dat hij hier, opvallend genoeg, in deze pericoop, dit gedeelte in de Bijbel, van de groepen die we nu genoemd hebben, is Herodes degene die nog de meeste activiteit ontplooit. Is degene die nog het meeste doet met wat hij hoort. Pasgeboren koning van de Joden, hij neemt dat zeer serieus. Hij laat de wijzen tot hem komen. Hij laat de schriftgeleerden bij zich komen. Hij wil het zeker weten. Hij komt in actie. Dat is meer dan wat we vinden bij de schriftgeleerden. En toch is er iets wat hem tegenhoudt om mee te gaan op reis naar Bethlehem. En om zich te voegen bij de wijzen die de koning willen gaan aanbidden. En wat is dat, gemeente? Ja, dat is duidelijk. Die jonge pasgeboren koning is voor hem een concurrent. Hij, Herodes de koning, hij beseft heel goed dat er geen twee koningen kunnen zijn. Als die koning zal zijn, dan zal hij, Herodes, geen koning kunnen zijn. Hij, Herodes de Grote, wil niet Herodes de Kleine worden. En daarom bedenkt hij een plan om deze koning uit de weg te ruimen. Hij laat een wijze bij zich komen en onder de schijn van belangstelling, onder de schijn van aanbidding, laat hij zich informeren. Maar gemeente, als er één woord is wat in het woordenboek van Herodes niet voorkomt, dan is het woord aanbidden. Buigen, knielen. Nee, dat wil hij niet. Hij vindt zijn rijk belangrijker dan zijn ziel. Hij vindt zijn regering belangrijker dan zijn bekering. Herodes. De derde persoon, de derde groep. Zouden wij zo willen zijn? Dat is onze eerste gedachte, gemeente, de aankomst van deze wijzen. We gaan naar onze tweede gedachte, de aanklacht. Laten we nu ook een stap verder gaan. En zien hoe deze drie verschillende groepen van de bewoners van de stad, de schriftgeleerden en Herodes, omgaan met de woorden van die vierde groep, de wijzen. En laten we zien, gemeente, wat dat betekent voor de manier waarop wij omgaan met de boodschap van het evangelie. Want er zitten wel lijnen in. Deze wijzen uit het oosten, wijzen naar het westen. Wij zien die drie groepen die ik heb genoemd, zien wij terug in onze eigen samenleving en misschien wel in ons eigen hart en in ons leven. Neem de bewoners van Jeruzalem. Zij horen die boodschap. Maar het is voor hen, ja, laat ik zeggen, informatie van de tweede orde. Ja, het is goed om te horen over de koning die geboren is, maar ja, het is niet iets van onze eerste primaire levensbehoeften. Het is prima om aan godsdienst te doen, hoor. Maar laat mijn leven er vooral niet onrustig door worden. Ja, ik ben zeker wel geïnteresseerd in de Bijbel, maar maak het me alsjeblieft niet te lastig. Nou, gemeente, dat is de reactie die je zo om je heen kunt horen in onze samenleving. Mijn ervaring is dat veel mensen die af en toe eens een keer naar de kerk komen en af en toe eens een keer een gesprek hebben. Ja, zeggen ze dan wel. Ik vind het heel interessant. Interessant, dat is echt zo'n woord dat daarbij past. Mensen vinden het interessant. Maar het moet niet te dichtbij komen. Kijk naar onze samenleving. Zijn wij net als die wijzen? Nou ja, we reizen ook de wereld af. Maar meestal niet om de koning te aanbidden. We willen de zon aanbidden. Dat is onze samenleving. Interessant, maar maak het me niet te moeilijk. Ja, als ik nog eens tijd heb, als mijn leven rustig gaat, als ik ruimte voor heb, ja dan... dan is zo'n boodschap over een koning misschien wel goed, maar alsjeblieft, laat mijn leven, mijn rust, er buiten. En dan komen daar die wijzen opeens de stad binnen. En we zien ze. En ze hebben in hun vraag een aanklacht tegen de rust van de stadbewoners. Want ze hebben een reis gemaakt van 800, 900, 1000 kilometer... dagen, weken onderweg geweest, misschien wel maanden van voorbereiding nodig geweest om deze reis te maken. En waarom? Naar een onbekende stad om een onbekende koning te gaan aanbidden. Ziet de gemeente wat het verschil is? De aanklacht van de wijzen. Die wijzen die zagen iets belangrijks, een goed leven. Een goed leven betekent niet dat je een rustig leven hebt. Een goed leven betekent dat je een levensdoel hebt. En een levensbestemming. En dat hadden zij. Zij vonden hun levensdoel belangrijker dan hun levensrust. Zij wilden een koning aanbidden. Wij zijn gekomen, zeggen zij, om hem te aanbidden. En dat was voor hen zo belangrijk. Dat zij hun rust ervoor opgaven. Al kostte het hun geld. Ze nemen dure schatten mee van goud en wierook en mirre. Maar dat staat voor hen. Bovenaan, goud, wierook, mirre nemen ze mee. Er zijn wel gedachten over waarom nu precies deze drie dingen. Wat ik wel mooi vond. Hè, ik zal niet zeggen dat het per se zo is, maar wel iets om onze gedachten misschien eens over te laten gaan. Goud, teken van koningschap. Ze erkennen Jezus als koning. Wierook. Dat werd gebruikt in de tempels voor de verering van de goden. Zij brengen wierook bij dit kind en zij erkennen hem als God. Mirre. Mirre werd gebruikt om overleden mensen te balsemen. Mirre, eenwijzing naar zijn sterven. Dat komen zo. Zo komen deze wijzen. Wijzen uit het oosten, wijzen naar het westen. Maar kijk eens gemeente hoe dit volk zich ontwikkelt. We zitten nog maar in hoofdstuk 2 van het evangelie. Hier lijkt het nog allemaal een beetje onschuldig. Hè? Ze komen niet in beweging, maar aan het einde van dit Bijbelboek, in hoofdstuk 27, zien we het volk nog een keer. Kruis hem, schreeuwen ze. Kruis hem. Zo begint het. Zo eindigt het. Die tweede groep, de schriftgeleerden, worden ook aangeklaagd. We zien de schriftgeleerden terug in onze eigen maatschappij. De geleerden, de wetenschap, de techniek. We zijn er trots op. We leven ervan. We vinden het belangrijk. We weten veel, met z'n allen. Enorm wat we aan kennis hebben. Ga eens in een ziekenhuis kijken en je bent verbaasd over wat er mogelijk is. Ga eens naar de universiteit. Zoveel mensen die bezig zijn. We noemen het wel een kenniseconomie. Maar we lijken op deze schriftgeleerden. Hoe meer we weten, hoe onzekerder we worden. Hoe meer we weten, hoe sceptischer. Hoe meer we weten, hoe passiever. Hoe besluitelozer. We hebben hoofd vol kennis. Maar daar blijft het dan ook bij. Er is nooit een tijd geweest waarin de wereld zoveel kennis had als nu. En waar brengt het ons, gemeente? We worden met z'n allen agnost. Of God bestaat? Ik weet het niet. We worden met z'n allen ietsist. Ja, er zal misschien wel iets zijn. Dat is onze wereld, dat is onze samenleving met al zijn kennis. Maar dat weten we niet. En vroeger waren mensen bereid om voor hun geloof een leven te geven. We weten meer van de sterren dan ooit. Maar deze mensen keken naar de sterren en zagen daar een boodschap van God in. Wij kijken naar de sterren. We hebben het alleen nog maar over oerknallen en lichtjaren. Plaats daar tegenover is gemeente Deze wijzen uit het oosten, die magiërs, die astrologen. Ze waren notabene bezig met dingen die God verboden had, hè. Telkens weer in het Oude Testament wordt er verboden om in de sterren te kijken. En het daarvan te verwachten. En de toekomst te zien in de sterren. Maar deze mensen doen het als heidenen. En God gaat daardoor zijn weg. En ze komen. Hoeveel kennis hadden deze mensen? Bijna niets. Wat wisten zij? Ze hadden daar op een nacht, in het duister, in de donkere nacht, een ster gezien. En ze hadden daar, in een of ander oud, vaag Joods boek, een vage tekst gelezen over een ster en een scepter. Wat wisten ze eigenlijk? Bijna niets. Maar dat beetje kennis dat zij hadden, gemeente, bracht hen in beweging. En bracht hen op reis. En bracht hen in Jeruzalem. En bracht hen in Bethlehem. En bracht hen tot aanbidding. Gemeente, dat betekent voor ons dat we niet zoveel kennis nodig hebben. Weet je wat we nodig hebben? Een groot verlangen. Een groot verlangen. Dat hadden deze mensen.
Hij is uit het oosten, wijzen naar het westen.
Ze klagen ook ons aan. Hoeveel kennis hebben wij? Als je in de kerk bent opgegroeid, als je van jongs af aan op catechisatie hebt gezeten, als je elke dag uit de Bijbel leest, als je tekst uit je hoofd hebt moeten leren voor de zondagsschool, heb je misschien al 100 keer meer kennis dan de wijzen uit het oosten hadden. Maar is er ook verlangen? Is er ook verlangen in jouw hart om Christus te aanbidden? Wij zien iets in onze samenleving en in ons eigen hart misschien wel terug in het beeld van de overpriesters en de schriftgeleerden die ons hier getekend worden. Dan trek ik opnieuw de lijn verder, gemeente, naar het einde van dit Bijbelboek. Die uitdrukking koning de Joden komt 2 keer voor in het Matthäus-evangelie. De eerste keer is hier, de tweede keer is dat bordje boven het kruis. De koning de Joden. De koning de Joden. Ja, daar heeft hij gezegd dat hij dat is. De spot van de schriftgeleerden en de overpriesters. Als er geen verlangen is, gemeente, brengt het ons tot afkeer. En de derde groep, Herodes, die we allemaal niet willen zijn. Gemeente, ik denk dat van die 3 groepen, de inwoners, de schriftgeleerden en Herodes, wij nog het meeste op Herodes lijken. Het meeste op Herodes. Waarom? We willen zelf koning zijn. Ik heb zo in de loop van de jaren in de gesprekken die ik gevoerd heb met allerlei mensen. Ik heb mensen gesproken en ontmoet die menselijkerwijs vlak bij het moment staan om zich over te geven. Geloof aan de Heer Jezus Christus. En toch gebeurt het niet. En dan vraag ik daarna, hoe komt dat? Dat je zo aarzelt. Hoe komt het? Dat je niet komt tot geloof en vertrouwen. Het antwoord wat ik het meest hoor is, ja, maar dan kan ik mijn eigen leven niet meer beheersen. Dan kan ik zelf niet meer beslissen wat ik wil en niet wil. Dan is er iemand anders die de leiding in mijn leven nemen gaat. Nou, gemeente, dat is Herodes. Herodes de Grote wil niet Herodes de Kleine zijn. Herodes de Koning duldt geen andere koning. 3 groepen hebben we besproken intussen. Er is nog wel een 4de groep, uiteraard. Dat zijn de wijzen. Ik denk, gemeente, als er hier veel kinderen aanwezig waren geweest, en ik had de kinderen gevraagd, wie zou je willen zijn, hadden ze allemaal gezegd, ik zou een van die wijzen willen zijn. Ik stel de vraag aan u, ik stel de vraag aan jou. Zou je een van de wijzen willen zijn? Ik denk, gemeente, als we eerlijk zijn, dat we nee zeggen. Eigenlijk willen we van al die 4 groepen die in dit gedeelte naar voren komen, willen we niemand zijn. Niemand. We willen buitenstaande zijn. We willen toeschouwer zijn. We willen niet als deze wijzen zoveel loslaten, zoveel opgeven om bij de koning te komen. We gaan naar onze 3de gedachte, aansporing. En toch, gemeente, zit er een prachtige aansporing en bemoediging in wat wij weten over deze wijzen uit het oosten. Dit is wel duidelijk. Als Jezus koning is, als hij koning is, dan past ons dezelfde houding als deze wijzen, namelijk om hem te aanbidden. Dat is wat wij over hen lezen. Zij komen met de vraag in vers 2, wij zijn gekomen om hem te aanbidden. Het was een duidelijk doel dat zij zich voor ogen hadden gesteld. En wij lezen dat zij komen en voor hem neerbuigen en hem aanbidden. En daarna, we kunnen het hele evangelie van Matthäus doorlezen, gemeente, maar de wijzen uit het oosten komen niet meer tegen. Deze 12 versen die we nu aan het begin van de dienst samen gelezen hebben, is het enige wat wij weten. Het
enige wat de Bijbel ons over deze mensen vertelt. En daarna verdwijnen ze weer in de geschiedenis. Daarna verdwijnen ze weer naar het oosten. Daarna verdwijnen ze weer in de nevels van de historie. De rest van dit Bijbelboek zwijgt over hen. Waarom? Omdat de rest van dit Bijbelboek spreekt niet over de drie koningen, maar over de ene koning. Over de Heere Jezus Christus. Ik zou bijna zeggen, om in hun taal te spreken. Zij zijn een komeet. Ze zijn een vallende ster die even oplicht in de duisternis. Even zijn licht verspreidt en dan weer verdwijnt. Maar die ene ster die blijft fonkelen. Die ene ster is blijvend. De Heere Jezus Christus, over hem gaat het. Over hem gaat het. En toch, gemeente, kunnen zij ons zoveel leren, deze wijzen uit het oosten. Al kost het hen veel, toch zochten zij. Al wisten ze weinig, toch gingen zij. Al waren ze koning, toch knielden zij. Dat zijn de wijzen uit het oosten. En zo zien we die vier groepen naast elkaar. Op wie zou je willen lijken? Zou je willen zijn als een van deze wijzen? Weinig kennis, maar een groot verlangen. Dan zien we, gemeente, hoe bemoedigend het is dat dit gedeelte in de Bijbel staat opgetekend. Want hoe weinig zij ook wisten, ze kwamen er wel. God bracht hen daartoe. Als u, als jij weinig kennis hebt, maar je hebt een verlangen in je hart om Jezus Christus te kennen, de koning van de vrede, dan zul je hem vinden. Dan zul je hem vinden. God zorgt ervoor. God belooft het. Wie deze koning zoekt, die zal de koning vinden. Dan hoeft jouw leven geen zwerftocht te zijn. Maar mag het een doelgerichte reis zijn naar de koning van de Joden. En dan zien we, als we deze vier groepen met elkaar vergelijken, nog iets bijzonders. Als het gaat over hun gevoelsleven, over hun innerlijk, over hun emotie. Over deze mensen alleen staat er dat zij zeer grote vreugde kennen. Als zij Jeruzalem verlaten en die paar kilometer gaan naar Bethlehem, zien zij opnieuw de ster. Zeer grote vreugde. Vreugde kenmerkt hun leven. Nou, gemeente, plaats daar nu eens die inwoners van Jeruzalem tegenover. Die hadden alleen maar onrust. Plaats daar Herodes zelf eens tegenover. Die kende alleen maar angst. Achterdocht. Bangheid. Plaats daar die schriftgeleerden tegenover. Wat de emotieloze mensen eigenlijk. Maar deze wijzen hebben een hart vol vreugde. En zo wijzen ze ons de weg. Wijzen uit het oosten. Wijzen naar het westen. Als een aanklacht. Maar wijzen uit het oosten. Wijzen ook naar de koning. Wijzen ons naar de Heere Jezus Christus. Ze wijzen hem aan als de bron van alle geluk. Waarom vonden ze daar zoveel geluk in, gemeente? Wij zien hier het evangelie in een notendop. Wat is dat evangelie? Dat niet wij onze inspanning moeten verrichten, ons leven moeten veranderen, de wereld moeten verbeteren. De problemen en de zorgen en het kwaad in deze wereld is veel te groot voor ons. Er is maar één iemand die dat kan aanpakken. Er is maar één iemand die dat kan oplossen. Er is maar één iemand die de zonde der wereld kan wegdragen. En dat is deze koning. Wereldkoning. Koning de Joden, ja, maar ook koning van de heidenen. Ze hoefden er zelf, gemeente, niets aan te doen. Niets. Niets. Dat is het evangelie. Je hoeft je eigen problemen, niet op te lossen voor je naar God gaat. Je mag tot God komen met je problemen. Het enige wat deze mensen hoefden te doen, was aanbidden. En ze deden het. En ze deden het. En het gaf hen zeer grote vreugde. Leg je eigen leven er eens naast. Wie zou je willen zijn? Wie zou je willen zijn? Van deze mensen die we gezien hebben. Zou je als een van de wijzen willen zijn? Ja, zeg je. Dan heb ik nog een vraag. Wat ga je dan doen? Wat ga je dan doen? En mag je deze koning aanbidden? En dan zal hij de vreugde geven. Diezelfde vreugde die zij ondervonden hebben, kan ook onze levens, onze harten vervullen. Eén ding is maar nodig, gemeente, één ding. En zij aanbaden hem. Waar is de pasgeboren koning der Joden? Wij zijn gekomen om hem te aanbidden. Amen. Laten wij zingen over de vreugde. De vreugde van het geloof en van de aanbidding. Psalm 4. Psalm 4, het vierde vers. Gij hebt in het hart meer vreugd gegeven dan andere smaken in een tijd. En wat er volgt. Laten wij danken en bidden. Wij danken u, Heer Jezus, koning van de Joden, dat u gekomen bent. Dat deze wereld niet geregeerd wordt door Herodes, maar dat u de overste bent van de koningen der aarde. Dat u gekomen bent om te regeren. En dan twist en brok zal verdwijnen en alles door de vrede zal bloeien. Heere God, wij bidden u dat die kennis die wij van u mogen hebben door uw woord genoeg zal zijn om u te aanbidden. We bidden u, Heere, dat onze hoogmoed ons niet in de weg zal staan. We bidden u, Heere, dat godsdienst niet iets van tweede of derde plan in ons bestaan is. We bidden u, Heere, dat wij mogen zijn als deze wijzen. Dat ook die vraag ons hart zal vervullen. Waar is de geboren koning der Joden? Want wij zijn gekomen om hem te aanbidden. Heere, we danken u dat u dat alleen van ons vraagt om hem te aanbidden. En zo te mogen delen in wat hij gedaan heeft. Geef ons dat geloof. Geef ons die vreugde. Die u belooft, die waarheid is. Heere, we danken u voor ons samen zijn. We bidden u dat het mee mag gaan in ons bestaan. Ook in de komende week als het werk weer wacht. Als de bezigheden er weer zijn. Als de onrust en de onzekerheid ons weer kan bezighouden. Heere, geef dat het ons niet belemmert. Dat wij niet zullen vervallen tot een van die andere groepen. Maar dat wij hem zullen aanbidden. Heere Jezus, wees zo koning over ons leven. Geef dat het onze vreugde zal zijn om onderdaan van hem te wezen. Breng ons volgende week weer samen. Gedenk ons in deze week. Alle activiteiten die er mogen zijn. Geef dat wij het licht dat in de wereld is gaan schijnen toen Christus geboren is, mogen zien ook in de komende kerstdagen. Dit bidden en danken wij u in Jezus' naam. Amen. Laten wij zingen op Psalm 87, vers 3 en vers 4. De Filistijnen, de Tyriërs, de Moren zijn binnen u, o God, stad voortgebracht. God zal ze zelf bevestigen en schragen. Psalm 87, vers 3 en vers 4. Heeft uw harten tot God, ontvang de zegen van de Heere, gaat heen in vrede.
en genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.